Wij lezen met elkaar uit het boek Openbaring, hoofdstuk 3, vanaf vers 7. Ik lees uit de Telos-vertaling Openbaring 3, vers 7 tot 13. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover lezen we uit het woord van God. Dit is al de zevende avond waarin we spreken over de eerste hoofdstukken van het boek Openbaring. We hebben de inleiding gezien in Openbaring 1 en vervolgens hebben we ons bezig gehouden met deze brieven in Openbaring 2 en 3. En we zijn aan de zesde brief toegekomen. En ik heb in deze serie in het bijzonder de nadruk gelegd op wat ik zie als de profetische betekenis van deze brieven. Ik heb u ook al gezegd dat ik niet de eerste ben die erop gekomen is, dat dat ook in ons goede vaderland al een uitleg is die enkele eeuwen oud is. Die profetische uitleg staat in samenhang met het hele boek, want het is een profetisch boek, zo zeggen de eerste verzen van hoofdstuk 1 dat al. Bovendien kan ik niet genoeg benadrukken wat elke keer aan het eind van elke brief staat: hoor wat de Geest tot de gemeenten zegt. Dat betekent dat de boodschap van deze zeven brieven een samenhangend geheel is. En dat je die pas gaat begrijpen als je niet kijkt naar de brief die nou toevallig voor jouw gemeente bestemd is, als je bijvoorbeeld in Philadelphia woont. Maar je kijkt naar alle zeven brieven bij elkaar. Daar komt nog bij dat we in de laatste brieven, zeker vanaf Thyatira, zien dat de Heer Jezus in elke brief spreekt over zijn wederkomst. Die letterlijke gemeenten bestaan in Turkije, zoals het tegenwoordig heet, al lang niet meer. Sommige plaatsen bestaan zelfs nauwelijks nog, zijn alleen nog maar ruïnes. En toch spreekt de Heer Jezus tot deze gemeenten en zegt tot hen dat hij hen waarschuwt en bemoedigt met het oog op zijn wederkomst. Dat onderstreept ook de profetische betekenis van deze brieven. Hun betekenis strekt zich uit tot aan zijn wederkomst. En ook hier hebben we het gelezen in de brief aan Philadelphia, dat de Heer Jezus zegt: zie, je, kom spoedig. Dezelfde uitdrukking gebruikt hij in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 22, driemaal: zie, ik kom spoedig. Ook Philadelphia is een gemeente die blijft tot het einde. Dat is van belang omdat de gemeenten dus niet alleen maar profetisch op elkaar volgen. Ze vertegenwoordigen diverse tijdperken in de kerkgeschiedenis. het een na het andere. Maar dat met name bij deze laatste brieven de voorgaande gemeente blijft bestaan tot het einde. Thyatira is voortgekomen uit Pergamum en Sardis is voortgekomen uit Thyatira, maar Thyatira zelf bestaat ook tot het einde. En zo komt Philadelphia voort uit Sardis, maar Sardis zelf bestaat ook tot het einde. En zo komt Laodicea voort uit Philadelphia, maar Philadelphia zelf bestaat ook tot het einde. Zodat we, als ik Pergamum, dat is wat lastiger, even buiten beschouwing laat, we in het einde, kort voor de wederkomst van de Heer Jezus, deze vier gezelschappen vinden. Thyatira, we hebben gezien dat dat wat tijdperk betreft slaat op de donkere middeleeuwen en het Rooms-Katholicisme van die eeuwen. Sardis, het volks- en staatsprotestantisme. En nu zullen we kijken naar Philadelphia dat eruit voortgekomen is en Laodicea dat weer uit Philadelphia voortgekomen is. Dat gaan we de volgende keer bezien. Alle vier bestaan tot het einde. En ik zeg nog eens met nadruk dat Thyatira niet alleen maar als kerkelijk systeem voortbestaat, maar dat het er vooral om gaat te zien dat de getrouwen in Thyatira er zullen zijn tot het eind. Daar zit een moeilijkheid in. Je zou zeggen, de getrouwen, dat zijn juist degenen die uit Thyatira weggegaan zijn en Sardis geworden zijn. Ja, was het maar zo eenvoudig. Sommigen hebben zich geroepen gevoeld de Rooms-Katholieke kerk te verlaten en hebben het volks- en staatsprotestantisme gesticht. En daar vinden wij getrouwen. We hebben ze gezien de vorige maal, die in witte klederen wandelen. Maar ze zijn niet per se getrouwer en zeker niet meer geliefd bij de Heer dan de getrouwen die gebleven zijn in Thyatira. Om redenen die hen bewegen en waarover wij niet oordelen. En dat is ook van enorm belang als we het gaan hebben over Philadelphia. Want Philadelphia omvat ook gelovigen die het als hun plicht hebben gezien om uit dat volks- en staatsprotestantisme weg te gaan. En er zijn in Philadelphia getrouwen, maar ze zijn niet per se getrouwer dan de getrouwen die in Sardis zijn achtergebleven. En zeker zijn ze niet door de Heer meer geliefd dan die getrouwen in Sardis. In Laodicea vinden wij geen getrouwen, dat krijgen we de volgende keer nog wel te zien. Maar het is goed om die drie groepen naast elkaar te zien. De getrouwen van Thyatira, die er in de eindtijd zijn. De getrouwen van Sardis en de getrouwen van Philadelphia. En ik geloof dat wij in een tijd leven, al is dat verder ons onderwerp niet, dat die getrouwen ook meer oog voor elkaar beginnen te krijgen en meer gaan letten op de overeenkomsten tussen hen dan zoals dat vroeger gebeurde, te letten op de verschillen tussen hen. In veel opzichten leek Sardis toch nog altijd op Thyatira. Zowel theologisch, de vervangingstheologie bleef daar nog heel lang voortbestaan, hebben we de vorige keer gezien, maar ook qua kerkstructuur. Als het gaat om het klerikalisme, het hebben van een klerus, van een geestelijke bovenlaag boven het volk, veranderde daar eigenlijk niet zoveel. Letterlijk betekende dat ook dat heel veel pastoors katholiek naar bed gingen en protestants wakker werden. Vaak na een doorwaakte nacht. En de structuren bleven in veel opzichten hetzelfde. In het Calvinisme is dat het minst het geval. Die zijn het verste weggegaan van Rome. Maar als je komt in een Anglicaanse kerk, vooral een high church type, dan weet je aan het Engels dat het geen katholieke kerk is, maar het lijkt er heel veel op. En in Lutherse kerken is dat vaak ook het geval. Maar bovendien, het zijn beide volkskerken. Zowel de protestantse kerk als de volkskerk, de PKN in Nederland, en vooral natuurlijk de staatskerken zoals je die hebt in de Lutherse landen, waar bijna iedereen lid van is, terwijl bijna niemand in de kerk komt. Daar zie je dat nog veel sterker. Een kerk die het hele volk omvat, terwijl verreweg de meeste mensen nauwelijks interesse hebben voor wat er in die kerk gebeurt. Als je dat bedenkt, kun je je voorstellen dat er in de loop van de eeuwen heel wat mensen uit dat protestantisme, uit dat gevestigde protestantisme zijn weggegaan. En dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld in Nederland in de 19e eeuw voor de afscheiding in 1834 en de doleantie in 1882. Maar ook daar bleef de kerkstructuur toch heel erg sterk hetzelfde. De Dordtse kerkorde bleef gehandhaafd. Het was veel eer om de wantoestanden die men meende op te merken in de toenmalige hervormde kerk dat men wegging. Maar er was ook heel veel continuering. En dat is niet het geval in wat we later zijn gaan noemen de evangelische beweging. Eigenlijk begint dat al heel vroeg met het baptisme dat al in de 17e eeuw ontstaat. Ook al komt het Nederland pas binnen in de 19e eeuw. En het geldt ook zeker voor het 18e eeuwse methodisme en de Herrnhutters. Ik hoef maar drie namen te noemen waarvan ik toch mag hopen dat de meesten van u met die namen vertrouwd zijn. John Bunyan, die een Engelse baptist was, en later iemand in de 19e eeuw als Spurgeon, die dat ook was. In de tweede plaats iemand als John Wesley, uit wie het methodisme is voortgekomen. En in de derde plaats de voorman van de Herrnhutters en de evangelische broedergemeenten, graaf Nicolaus von Zinzendorf. Als je kijkt naar heel bijzondere opwekkingen al in de 18e eeuw. Ik dacht dat het 1727 was in Herrnhut in Duitsland onder van Zinzendorf, wat geleid heeft tot een geweldige evangelisatieactiviteit. Missionaris over de hele wereld. Wat in de 19e eeuw geleid heeft tot die geweldige zendingsgenootschappen die zo breed het evangelie verkondigd hebben, ook ver buiten, juist ver buiten de westerse wereld. En dan in de 19e eeuw heel veel andere vrijkerkelijke bewegingen. En ik leg de nadruk op dat vrijkerkelijk, want evangelisch is een wel heel brede term. Heel veel mensen vandaag in de volkskerk, of ook in heel veel reformatorische kerken, zouden zich ook evangelisch noemen in de breedste zin van het woord. En zeker vanuit Amerikaans standpunt zou iemand als Abraham Kuyper ook een evangelical genoemd worden. Dan is evangelical zo'n beetje hetzelfde als bijbelgetrouw. Vandaar dat ik het heb over de vrijkerkelijken. Dat zijn degenen die uit de gevestigde kerken zijn uitgetreden om kleinere gemeenschappen van gelovigen te vormen. Ik heb u de vorige keer gezegd dat dat probleem eigenlijk al ontstond in de tijd van Luther. Luther kreeg een aanvaring met een van zijn medewerkers van het allereerste begin, Andreas Karlstadt. Die zei, wij moeten niet de volkskerk reformeren en dan volkskerk blijven, dan nemen wij ook alle problemen van Rome mee in die volkskerk. Naar mijn bescheiden mening had hij ook gelijk. En Luther zei, wat wil jij dan? Hij zei, ik wil gemeenschappen van gelovigen, van toegewijde mensen die zich heiligen voor de Heer. We kunnen niet in de harten kijken, maar mensen die toch werkelijk serieus ernst maken met het geloof en met het evangelie. En zei Luther dan, wat moet ik dan met die hele massa? Die inderdaad misschien nog niet zo erg gelovig is, maar die toch regelmatig in de kerk komt en daar alsnog tot geloof zou kunnen komen. Eigenlijk is er voor beide standpunten wel wat te zeggen. Menselijk gesproken. Ik kan in ieder geval begrip hebben daarvoor. Karlstadt was zijn tijd ver vooruit. Want later in de vrijkerkelijke bewegingen van allerlei soorten, ook in Nederland, die in Nederland uit het Revij zijn voortgekomen, de voormannen van de vergaderingen van gelovigen, van de Nederlandse baptisten en van de vrij-evangelische, waren aanwezig bij de vergaderingen van het Revij. En die voor de rest bestond uit hervormde broeders. En een merkwaardig gezelschap dat naar goed Hollandse gewoonte in 1854 ook uit elkaar viel over de kerkvraag. Toen de vrijkerkelijke dominee Jan de Liefde keihard in botsing kwam met hervormde theoloog. Uiteindelijk is die beweging gekelderd over de kerkvraag. Maar daar zaten bij de laatste bijeenkomsten al die voormannen die we later terugvinden in die vrijkerkelijke beweging. En vrijkerkelijk betekent dus los van het clericalisme, los van het institutionalisme, Groeperingen die wars zijn van een al te strakke, uitwendige vorm en structuur en hiërarchie en kerkorde en alles wat daarbij is. En daarbij hoort. En uiteindelijk is dat tot een geweldige stroming uitgegroeid. Zeker toen daar andere, wat we nu vandaag evangelische kringen noemen, bijkwamen. Dat is eigenlijk pas in de 20e eeuw. En ook nog eens de Pinksterbeweging in 1906 en vanaf de jaren 60 de charismatische beweging. En vandaag meent men, de schattingen lopen wat uiteen, dat er tussen de 400 en 800 miljoen evangelische christenen zijn. Nogmaals, daar zitten dan ook wel alle getrouwen in Sardis bij inbegrepen hoor. Dat maakt het wel een beetje ingewikkeld. Dus je moet dat getal in dat opzicht met een korreltje zout nemen. Maar het is wel de snelst groeiende religieuze groepering van alle godsdiensten op deze aarde. Heel merkwaardig. Daar ligt ook trouwens tegelijkertijd een van de grote gevaren. Want ik zeg het nu al om niet verkeerd begrepen te worden. Laodicea komt voort uit Philadelphia. Als mijn stelling deugt dat Sardis voortkomt uit Thyatira en Philadelphia voortkomt uit Sardis, dan geldt ook dat Laodicea voortkomt uit Philadelphia. Dus die grote massa's, dat klinkt wel interessant, maar je kunt daar ook weer een bedenkelijk gezicht bij trekken. Als het te massaal en te breed wordt, dan is daar ook weer rijp en groen door elkaar. En daarom is het levensgevaarlijk om van jezelf te zeggen dat je Philadelphia bent, of dat je bij Philadelphia hoort. Want in feite is dat nou precies de geest van Laodicea. Laodicea dat zegt, wij zijn rijk en verrijkt, we hebben naar geen ding gebrek. Daar gaan we de volgende keer uitvoerig over nadenken. Maar die geest van arrogantie, van je verheffen boven al die anderen, is nu precies Laodicea. Want Philadelphia heeft niet 400 tot 800 miljoen leden. Philadelphia heeft kleine kracht, hebben we hier gelezen. Kleine kracht, dat mag ons wel wat zeggen. Het echte Philadelphia, als ik het zo mag zeggen, vers 8 is dat te vinden, is maar een bescheiden gemeenschap van mensen. Dat probleem heb je natuurlijk altijd. Sardis ging niet voor niks weg uit Thyatira. En dat gevaar dat het met zich meebrengt is ook dat je je gaat verheffen boven al die mensen die in Thyatira zijn. Ook de getrouwen die daar zijn. En hetzelfde gevaar bestaat bij Philadelphia, dat je je gaat verheffen boven Sardis, ook boven de getrouwen die in Sardis zijn. En dan ben je totaal verkeerd bezig. Deze gemeentelijke of kerkelijke arrogantie is de dood in de pot. En nogmaals, daar zie je al in de kiem Laodicea ontstaan. De getrouwen in Philadelphia zijn niet beter dan de getrouwen in Sardis en die zijn niet beter dan de getrouwen in Thyatira. Trouw is trouw en de Heer kijkt naar de harten en hij kijkt naar onze intenties, hij kijkt naar onze gezindheid. Hij kijkt naar de gezindheid van Christus. Je kunt zogenaamd op de bodem van Philadelphia staan, historisch gesproken, maar toch tegelijkertijd heel wat minder trouw zijn dan velen in Thyatira en in Sardis. Dus laten we wat dat betreft elkaar heel goed begrijpen. Dat verandert niets aan het feit dat velen uit Sardis zijn weggegaan om des gewetens wil. Of ze in Nederland nu afgescheidenen en dolerenden heten, of dat het uiteindelijk de evangelische beweging is geworden, ze hadden hetzelfde motief. Wij kunnen om des gewetens wil in deze volkskerk niet blijven. Zonder daarmee een oordeel uit te spreken over de vele getrouwen die in de volkskerk achterbleven. Ik denk, dat is een ruwe gok, ik hoop dat u het niet kwalijk neemt, maar als ik alles op een rijtje zet, denk ik dat bij de afscheiding en de doleantie, alles bij elkaar, minder mensen uit de hervormde kerk weggingen dan er aan getrouwen in de hervormde kerk overblijven. Maar dat is natte vingerwerk. En ik laat het oordeel verder aan de Heere God over. Maar laten we alsjeblieft dus niet denken dat weggaan uit een bepaalde gemeenschap, al is het nog zozeer een zaak van het geweten, je daarmee trouwer of beter maakt in de ogen van de Heere God. Hij proeft de harten en de nieren. Het is bijzonder dat de Heer Jezus zich hier voorstelt als de heilige en de waarachtige. Want Dat is een eigenschap die we niet terugvinden in hoofdstuk 1. De meeste van de betitelingen die hij aan zichzelf geeft in de verschillende aanheffen van de brieven, die komen terug in het visioen van hoofdstuk 1. Deze niet. Hij is de heilige en waarachtige. We hebben gezien dat elke betiteling die in een aanhef staat in overeenstemming is met het karakter van die gemeente. En ik denk dat dat ook geldt voor Philadelphia. Philadelphia lijkt op de Heer wat betreft deze heiligheid en waarachtigheid. En heiligheid is niet alleen maar afzondering van het kwaad. De fariseeën waren ook afgezonderd van het kwaad. Fariseeën betekent afgezonderd of afgescheiden. Het loutere feit dat je je afscheidt van iets dat je als kwaad beoordeelt, maakt je nog niet heilig. Dat hoort er wel bij, maar het is niet genoeg. Heilig is een positieve eigenschap van toewijding aan de Heer. Van trouw aan de Heer. Heiligheid en trouw horen ook dicht bij elkaar. En waarachtigheid betekent, zoals we dat lezen op Psalm 51, en het wordt geciteerd door Romeinen 2, God wil waarheid, wil waarachtigheid in het binnenste. Niet je positie, of je nou binnen of buiten Sardes bent, is beslissend. Maar de gezindheid van het hart waarmee je buiten Sardes bent. Daar komt het op aan. En dat is waarachtigheid. Dat is iets wat uiteindelijk ook de Heer zelf alleen maar kan beoordelen. Wij kunnen wat dat betreft zelfs onszelf bedriegen. Hij is de heilige en de waarachtige. En daar staat hij zo mooi, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En die sluit en niemand opent. Nou, dat hebben de gelovigen al heel vroeg begrepen. Dit is bijna een letterlijk citaat uit Jesaja 22. Daar vinden we dat daar een ontrouwe schatmeester was. Die schatmeester had de sleutel van David. David is de baas over zijn eigen schatkamers, dus het is zijn sleutel. Maar hij had die sleutel toevertrouwd aan Sebna. Maar Sebna was daar ontrouw mee omgesprongen, zonder dat we in detail horen wat er dan verkeerd gedaan had. En dan neemt de koning die sleutel, neemt hem af van Sebna en vertrouwt hem toe aan een zekere Eliakim. Eliakim is trouw bevonden om de schatten van de koning te mogen beheren. En dan staat daar, omdat hij die sleutel heeft, zal hij die deur kunnen openen en niemand anders. En hij zal die deur kunnen sluiten en niemand anders. En het is merkwaardig dat de Heer Jezus dat van zichzelf zegt. En uit de context kun je eigenlijk niet anders concluderen dan dat hij bedoelt dat hij die sleutel toevertrouwt aan deze gemeente. Tot de schatten van het woord van God. De schatten van God. Er is een gelijkenis waarin de Heer Jezus spreekt over een man die niet rijk is in God. En dat is zo'n kostelijke uitdrukking. Rijk zijn in God. Dat betekent die schatten kennen. Dat is niet alleen maar theologisch bezit. Over de juiste literatuur beschikken waar al die schatten in staan. Dat is een zaak van het hart. Van persoonlijke toewijding. Dat is niet alleen maar kennis. Maar dan, als het al kennis is, dan kennis van het hart. Hier zijn mensen die trouw bevonden zijn aan wie hij zijn schatten kwijt kan. Terwijl hij van Sardes zegt, ik heb uw werken niet volkomen bevonden. Er zit nog veel te veel Rooms zuurdeeg in dat vroege protestantisme. Daarom kreeg je in Nederland ook, zei ik de vorige keer ook, een nadere reformatie. Dat wil zeggen, toen ontstond in de 17e en 18e eeuw het besef dat een reformatie, een uitwendige reformatie van de kerkstructuur, van het kerkelijk leven, gevaar loopt window dressing te zijn. Ja, die term kenden ze toen nog niet. Maar dat betekent alleen maar uiterlijk. Terwijl er innerlijk misschien niets verandert. En dat was ook met de meeste protestanten zo gebeurd. Er was innerlijk niks veranderd. Die mensen gingen gewoon voort kerk te zijn zoals het voor die tijd waren. Had het dan een andere naam gekregen. En toen kwamen de predikanten die wezen op dat innerlijke leven dat vernieuwd moest worden. En heel veel van de geestelijke nazaten van die nadere reformatoren, die zijn later in de afscheiding en de doleantie terechtgekomen. De schatten van het huis van God, en dat wil niet zeggen dat Theatira of Sardes geen benul hebben van die schatten. Maar de Heer heeft heel bijzonder dit van Philadelphia gezegd. Ik geef jullie de sleutel. Jullie hebben de toegang tot die schatten, ook al hebben jullie kleine kracht. Hij zegt, ik weet uw werken. Je kunt volgens de voetnoot in de Telos-vertaling ook vertalen, ik weet uw werken. En dan tussen liggende streepjes. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten, dat u kleine kracht hebt. Ik weet uw werken, dat u kleine kracht hebt. Met andere woorden, als het gaat om de werken van Philadelphia, dan treft het de Heer hier dat Philadelphia van zichzelf weinig kracht heeft. Nou weten we wel, al onze kracht is in de Heer. Maar laten we wel wezen, als je vergelijkt met Thyatira, wat daar gezegd was, ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Dan gaat het over 1000 jaar katholicisme van het jaar 500 tot 1500. Of 600 tot 1500. Wat is daar onnoemelijk veel moois gebeurd? Ik heb u dat destijds opgezond. Wat een plaats heeft gekregen in de geschiedenisboekjes. Veel meer dan de werken van Philadelphia. Misschien is het allermooiste en het allergrootste werk van Philadelphia wel de zendingsijver geweest. En dat is tot op de dag van vandaag. Ik zeg dat niet uit grootspraak om zelf op de borst te kloppen, gesteld al dat ik tot Philadelphia zou gerekend mogen worden. Maar als je kijkt, ook vandaag zelfs nog, naar de zendingsactiviteit in de hele wereld, dan is de bijdrage van Thyatira en Sardis minimaal. En van het gevestigde protestantisme in het algemeen. Van alle pakweg 100 tot 130.000 mensen die vandaag in de dag tot geloof komen, komt 85-90% tot geloof door de dienst van vrijkerkelijke zendingsbewegingen en evangelisatiebewegingen. En dat is kenmerkend voor de 19e eeuw. De 19e eeuw is dé eeuw van de zending geworden. Het begint al in die 18e eeuw met de Herrenhutters. En hun beweging in Suriname de grootste geloofsgemeenschap geworden, nog altijd. Maar het gaat vooral door in de 19e eeuw. Denk maar aan mensen als Hudson Taylor en anderen. Hij is dan naar China gegaan en vele anderen in die tijd. En dat is een geweldig werk geworden. En tot op de dag van vandaag, als je denkt, ik herinner me in mijn jeugd waar je hoorde over christenvervolging in Zuid-Amerikaanse landen, waar bijna iedereen katholiek was. Nu duurt het niet lang meer, zeggen de cijfers, of er zullen meer evangelische christenen dan katholieke christenen zijn in een land als Brazilië. En dan bedoel ik meelevende, kerkelijk actieve katholieken. Want in naam blijft die massa katholiek. Maar kerkelijk actieve katholieken zullen er dan minder zijn dan kerkelijk actieve evangelische mensen. Het is een reusachtige beweging. Het is niet allemaal Philadelphia. Er zit ook heel wat Laodicea tussen. Maar dat komt nog de volgende keer. Maar ik zeg het maar elke keer om u daarop voor te bereiden, zodat we niet te groot van Philadelphia gaan denken. Want het eigenlijke Philadelphia heeft kleine kracht. Maar een kleine kracht die door de Heer geweldig gebruikt is. Nou, wat is zo typerend? Als ze nou de beheerder over, het beheer over de schatkamers hebben gekregen, dan mag je toch van hen zeggen dat ze een heel bijzondere belangstelling en een heel bijzondere liefde hebben gehad door het woord van God. De Heer Jezus zegt, u hebt mijn woord bewaard. Dat is niet zomaar hetzelfde als het woord van God. Wat heel typerend is, dat hier het heet mijn woord. Dat is het woord van de Heer. In Johannes 17 zegt hij tot de Vader, uw woord is de waarheid. Dan gaat het om het woord van de Vader. En je kunt natuurlijk zeggen, uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Het is het woord van God, van de drie ene God, en dat is ook zo. Maar er zit iets heel dierbaars in. Uw woord, het woord van de Vader, dat hij via de Zoon aan ons toevertrouwt. Maar dat is net zo dierbaar als dit. Mijn woord. Dat is niet alleen maar het woord dat ik geef, maar dat is ook het woord dat op mij betrekking heeft. Het woord waarvan ik het hart en het middelpunt ben. Jullie hebben mijn woord bewaard, niet alleen maar puur omdat je liefde hebt voor de schrift. Liefde voor de schrift betekent eigenlijk niets als je niet liefde hebt voor hem over wie de schrift gaat. Liefde tot de schrift is alleen maar echt en waardevol als het uitgaat van liefde voor de Christus der schriften. Want het is mijn woord, zegt hij. En jullie hebben mijn naam niet verloochend. Jullie zijn voor mijn naam uitgekomen. Dat is het getuigenis van Christus in deze wereld. Ik weet niet of u ooit de geschiedenis gelezen hebt van die man Hudson Taylor. En je zou zoveel anderen kunnen noemen, maar hij is dan heel erg bekend geworden. Van mensen die in landen waar, naar de mens gesproken, het evangelie eigenlijk nauwelijks ingang had kunnen vinden. Zoveel tegenstand was er. waar zij naartoe gegaan zijn en zo'n geweldig werk op gang hebben gebracht door de geest van God geleid. Mag ik nog één keer terugkomen op die uitdrukking, ik heb een geopende deur gegeven voor jullie. Dat is vooral voor mensen die kleine krachten hebben, heel belangrijk. In 1 Korinthe 16 gebruikt Paulus een dergelijk woord. Hij zegt, er is mij een geopende deur gegeven en er zijn vele tegenstanders. Je zou bijna kunnen vertalen, ik heb een open deur gekregen, ondanks dat geweldige aantal tegenstanders. Maar als de Heer een deur opent, dan kan niemand die sluiten. Een geopende deur betekent gelegenheid, kansen voor het evangelie. Dat betekent dat de Heer zegt, al hebben jullie nog zo'n kleine kracht, ik hou die deur open, ga daardoor naar binnen, hoeveel tegenstanders er ook zijn, en ik zal jullie werk zegenen. En zo is die missionaire activiteit die in de 19e eeuw begonnen is, heeft kolossale vormen aangenomen. Ik geloof dat ik de vorige keer ook zei, maar tot de 19e eeuw was het christendom bijna uitsluitend een zaak van Europa en geëxporteerde Europeanen, zoals in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Noord-Amerika. Dat was het christendom. En Zuid-Amerika natuurlijk ook. Dat was het christendom. Azië was een open veld. Afrika in belangrijke mate ook. En de grote zendingsorganisaties, die vaak nog bestaan, er zijn vele bijgekomen, maar de grote die al wat ouder zijn, die stammen uit die 19e eeuw. Behalve die van Herrenhutters, die zijn de eerste geweest. In de 18e eeuw. Ongelooflijk. Er was ook een teken van de tijd. Een nader teken van de eindtijd. Want het evangelie van het koninkrijk, zegt Matthäus 24 vers 14, moet gepredikt worden aan alle volken. En daar is eeuwenlang feitelijk nauwelijks iets aan gedaan. Zending leefde niet. Men was met zichzelf bezig en daar had men de handen aan vol. En dan ineens ontstaat, ik zei het al van die opwekking in Herrenhout. Bijna al die mensen die daar toen bij elkaar waren, zijn erop uitgetrokken als zendelingen. Dat was nieuw. Bijna al die mensen zijn ook omgekomen als zendelingen. Dat maakt het nog veel indrukwekkender. Ze hebben allemaal hun leven gegeven in die vreemde landen die helemaal niet open waren voor het evangelie. En er kwamen anderen die stapten in hun voetsporen. En die gingen met het werk verder. Totdat de grond omgeploegd was en daar gemeenten ontstonden en het werk daar begon. Zodat nu in de meeste landen van de wereld christelijke kerken bestaan. Door de trouw, door de verregaande trouw van die mensen. 100 zendelingen pakweg daar in Herrenhout die daar uitgegaan zijn. Kleine kracht. 100 mensen die de grondslag hebben gelegd voor een wereldomspannend evangelisatiewerk en zendingswerk. Tuurlijk, Thyatira en Sardis hebben ook altijd hun zendelingen gehad. Maar ik zei al, hun aandeel van vandaag aan de dag, kun je dat heel treffend zien, is minimaal vergeleken bij wat daar vanuit Philadelphia, zo noem ik het maar, op gang gekomen is. Fenomenaal. Kleine kracht, maar de Heer gaf een geopende deur. Ondanks de tegenstanders. En hij zei, ga door. Dit is de gelegenheid die ik jullie geef. Dit zijn de kansen voor de evangelie. Ik bereid ze jullie. En als jullie gaan in de kracht van mijn geest, dan zullen jullie ongelooflijk veel kunnen tot stand brengen. De kracht van de geest is eigenlijk pas iets dat ontdekt is in de 20e eeuw. Als ik kijk naar de 20e eeuw, hoe dat katholicisme daar voor een heel groot deel veranderd is in evangelicalisme, en dat proces is nog steeds bezig, zei ik, dan is dat bijna uitsluitend Pinkster en charismatische beweging. Dus toen de kracht in de 20e eeuw, de kracht van de Heilige Geest daarbij kwam, ik zou zeggen toen eigenlijk een motor pas echt werd ontdekt en werd toegepast, werd het werk nog veel kolossaler dan het in de 19e eeuw was geweest. Ongelooflijk. Als je berichten leest over het begin van de Pinksterbeweging, dan zie je dat die mensen schreven, luister, wij zaten helemaal niet te wachten op in tongen spreken en genezingen. Dat is mooi dat het allemaal bij kwam, maar dat was helemaal niet. Dat was helemaal niet het doel waarom het ging. Sommige mensen denken dat vandaag dat het allemaal daarom draait, om dat soort fenomenen. Maar dat was helemaal niet zo. Die mensen schreven en getuigden, het enige wat we wilden was evangeliseren. En dat kon alleen in de kracht van de Heilige Geest. Wij wilden de Heilige Geest ontvangen om zielen te kunnen winnen voor Jezus. En al die verschijnselen, die waren mooi, dat gaf de Heer erbij, maar daar draaide het niet om. En dat is belangrijk om dat te bedenken. Dat vuur van de evangelisatie en van de zending is fenomenaal geworden. Als je daar kennis van neemt, als je wat leest over de geschiedenis van de zending van de laatste twee eeuwen. Dat is een van de grote indrukwekkende verhalen uit de kerkgeschiedenis. Kleine kracht, maar een geopende deur. Daar staat tegenover dat de Heer spreekt van een synagoge van de Satan. Het is eigenlijk merkwaardig, dat zeg ik even tussendoor. Als je die zeven brieven bekijkt, dan is Thyatira de middelste. Dat is een soort scharnierfunctie. En die eerste drie vertonen een parallelie met de laatste drie. Efeze en Sardis, ik heb daar de vorige keer een beetje op gewezen. En ook Pergamus en Laodicea. Maar ook Smyrna en Philadelphia. Dat is dus de tweede en de zesde gemeente. Dat zijn de twee gemeenten van wie niets negatiefs wordt gezegd. Behalve dan dat kleine kracht. En er zijn er meer van die overeenkomsten. Die verwijzing naar die valse joden die een synagoge van Satan zijn. Dat vind je in de brief aan Smyrna en de brief aan Philadelphia. En ook de belofte van een kroon als beloning voor trouw vind je in Smyrna en Philadelphia. In die twee. En dat is heel merkwaardig. Er zijn hele duidelijke parallellen. En Smyrna was ook een gemeente met weinig kracht. Die het hoofd moest buigen onder de zware vervolgingen die over hen heen barsten. En in zekere zin is dat ook een parallel met Philadelphia. We zullen laten zien hoe belangrijk het is dat zij tot pilaren in Gods tempel worden bestemd. Want dat betekent dat ze hier op aarde weinig in tel waren. We hebben ook trouwens een beetje gezien bij de getrouwen in Sardis, dat die in hun eigen kring ook niet veel in tel waren. Zo is bij Philadelphia ook. Er is vanuit Sardis heel veel verdrukking gekomen. Denk alleen maar aan de afgescheiden in de 19e eeuw. Kun je je vandaag niet meer voorstellen hoe lang het geduurd heeft dat die vervolgd werden. Want niemand had toestemming om kerkelijke diensten te houden dan de katholieken en de hervormden. En de afgescheidenen werden gestraft voor het feit, belanden in gevangenissen. Omdat ze kerkdiensten hielden. Je kunt je dat vandaag niet meer voorstellen. Er is heel veel verzet geweest vanuit Sardis naar deze mensen van Philadelphia. En laten we eens nadenken over wat dit betekent. Mensen die zeggen dat zij Joden zijn. Ik denk aan minstens drie groepen. In de eerste plaats de vervangingstheologie. Het idee wij zijn de eigenlijke Joden. Wij zijn het eigenlijke Israël. Wij zijn het ware Israël Gods. Ik heb u de vorige keer verteld dat inzicht dat dat fout is, dat kwam al op in het protestantisme van de 17e, 18e eeuw. Dat is heel goed. Dat is echt niet pas bij Philadelphia opgekomen, dat inzicht. Althans het inzicht in de toekomst van Israël als volk, de landbelofte, de tempelbouw, al deze dingen. Het waren hervormde predikanten die dat zagen voor Philadelphia zelfs maar bestond. En toch zat daarachter nog steeds dat idee van het ware Israël. En dat is tot vandaag aan de dag zo met theologen uit die kring die geloven dat als er dan straks mensen uit Israël tot geloof zullen komen, dan zullen ze toch uiteindelijk allemaal bij de kerk gevoegd worden. Want daar gaat het om. De kerk is dan toch nog steeds de olijfboom van Romeinen 11. Terwijl de olijfboom, dat is niet Israël, de natuurlijke takken zijn Israël. Maar de kerk heeft zich dat toegeëigend. Hoeveel mensen denken niet op grond van het slot van Romeinen 2? Zie je wel, wij zijn de eigenlijke Joden. Want er staat een echte Jood is niet alleen maar aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En dan helemaal onlogisch denkt men, oké, dus als wij echte christenen zijn aan de binnenkant, dan zijn wij dus ook Jood. Dat is totaal onlogisch en het is ook helemaal niet Paulus' bedoeling. Wij zijn geen Joden en we zijn het op geen enkele wijze ooit geweest en we worden het ook niet. Wij zijn de gemeente van de levende God, met gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de volken. En waarom is dit nou zo belangrijk? Want je zou zeggen, dat is een theologisch geschilpunt. Het is ontzettend belangrijk omdat met het opkomen van de vervangingstheologie ook het antisemitisme begint. Ik was van de week op een plaats waar ik over deze dingen gesproken heb, vanuit een heel ander gezichtspunt. En er was een mevrouw die opstond en die was nogal geschokt. Want die had echt gedacht, zo zei ze het letterlijk, dat de antisemieten, dat waren de Duitsers geweest. Nou, A, waren dat lang niet alle Duitsers. Het was alleen maar het nazisme, het nationaal socialisme. En ik vertelde haar, alle antisemitisme komt uiteindelijk voort uit de christenheid zelf. Het begint in de vierde eeuw. De vervangingstheologie komt op Op het concilie van Nicea beginnen de eerste maatregelen tegen de Joden. Het nationaal-socialistische antisemitisme had nooit kunnen ontstaan als daar niet eeuwen van protestants en katholiek antisemitisme aan vooraf waren gegaan. En dat antisemitisme kwam voort uit de gedachte, wij zijn het ware Israël. En iedereen die zegt dat zij Israël zijn, terwijl ze notabene de Heer Jezus niet eens geloven, ja, hem zelfs verworpen hebben, die liegen, die moeten weg. Die moet het land uitgegooid worden. Bijna alle landen in Europa hebben de Joden eruit gegooid, behalve Nederland. Maar dat was niet van dat wij zo vroom waren, maar omdat onze regenten zo libertijns waren, tolerant waren. En dat was altijd vanwege de gedachte, wij zijn het ware Israël. Wat verbeelden die zich wel? Dat is de eerste groep. De tweede groep is precies het omgekeerde. En dat is echt een verschijnsel van onze tijd. Je ziet nu dat er heel veel mensen heel veel sympathie hebben voor het Jodendom en daar ook grote studie van maken. Dat is allemaal prachtig en best. En de Sabbat willen meevieren en de Joodse feesten willen meevieren. Allemaal best. Maar dat eigenlijk als een soort must gaan beschouwen voor alle christenen. Ook in Nederland bestaat de dwaalleer dat eigenlijk toch elke christenman zich ook zou moeten laten besnijden. En in elk geval, ik geloof dat misschien niet, maar dat is echt waar dat dat bestaat. En ik weet van zulke mannen die dat ook gedaan hebben. In de overtuiging, wij zijn het Israël, dat is totaal anders dan het in het traditionele katholicisme en calvinisme was. Maar wel vanuit diezelfde gedachte, wij moeten ons nu bij Israël voegen. Niet Israël moet zich bij de kerk voegen, wij moeten ons bij Israël voegen. We moeten helemaal worden zoals zij. Tot de besnijdenis aan toe. Een levensgevaarlijke ontwikkeling. Dat zijn ook mensen die zich eigenlijk beschouwen als Joden. Alleen ze zeggen niet, de Joden moeten bij ons komen, maar zij gaan nu met deze Joden mee. En gedragen zich net als zij. Dat is ook niet Gods bedoeling. Dat zijn ook mensen die zich inbeelden Joden te zijn en ze zijn het niet. En de derde groep, dat zijn mensen die uiteindelijk werkelijk Joden zijn, maar niet alleen nu niet in Heer Jezus willen geloven, nu is het deksel nog op hun aangezicht. Nu kun je dat nog begrijpen. Maar als straks de Heer Jezus zal terugkomen en die dan nog steeds zich als goddelozen zullen openbaren, die zullen onder het oordeel komen. Want uiteindelijk alleen de Jood, die ook van binnen besneden is, dat is de ware Jood. Kortom, je kunt aan verschillende groepen hier denken, maar het gevaar je in te beelden dat je een ware Jood bent en je bent het niet, is in allerlei vormen door de hele christenheid doorheen gegaan. En dat is hier ook zo. Vanuit het katholicisme en het protestantisme is dat verwijt aan evangelicalen dat zij dat met Israël niet goed zien, doorgegaan tot op vandaag. Vandaag zie ik heel veel theologen die zeggen, nee, wij willen van die vervangingstheologie niks weten. Dat wijzen ze af. Ze geloven zelfs in de landbelofte tegenwoordig. Prima. Maar op het moment dat je zegt, uiteindelijk is er toch maar één volk van God, dat is de gemeente, dat is de kerk. Dus alle Joden die tot geloof komen, ook straks in Israël, die zullen bij de kerk gevoegd worden, dan is dat in verkapte vorm, zonder dat ze dat bedoelen, zonder dat ze dat willen, is dat in verkapte vorm nog steeds dat oude vervangingstheologische denken. Goed, wij laten dat zitten. We gaan verder met deze tekst. Het is mooi dat hier staat, ik zal maken dat ze zich voor u neerbuigen en erkennen dat u hen hebt liefgehad. We hebben het nog helemaal niet over de naam gehad, Philadelphia. Ik heb die andere namen ook niet verklaard, dus ik heb daar ook niet over uitgeweid wat dat precies betekent. Maar Philadelphia, onze broeder heeft het al gezegd, dat is zo opvallend, broeder, zuster, liefde. Dat kun je haast niet omheen. In de grote volkskerk is de massa zo groot dat je daar rustig elke zondag naar de kerk kunt gaan en kunt zien wat daarvoor in gebeurt zonder dat je de meeste mensen om je heen kent. Of hoogstens vaag bij naam. Dat zijn wel gemeenten, maar dat zijn geen gemeenschappen. Dat zijn plekken, daar kan de broederliefde ook moeilijk functioneren, want dan moet je elkaar kennen. En dan moet je elkaar lief hebben en dan moet je elkaar verdragen met alle zwakheden en tekortkomingen die daarbij horen. In de vrijkerkelijke bewegingen is men veel kleinschaliger gedacht. Ook daar krijg je reuze kerken waar ik helemaal niet gelukkig mee ben. Ik geloof dat dat eigenlijk tegen de geest ingaat. Als je meer dan 150 bent, dan kun je eigenlijk het beste maar weer gaan splitsen. Want het ideaal is een gemeenschap van mensen die elkaar kennen en die ondanks dat ze elkaar kennen toch lief hebben, waar de broederliefde werkelijk kan functioneren. Ze hebben elkaar lief, maar hier staat ook dat anderen tot de erkenning zullen komen dat de Heer hen heeft lief gehad. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Ja, dat is ook een merkwaardige uitdrukking. De NBG-vertaling heeft het wel zeer vrij weergegeven. Omdat u het bevel hebt bewaard om mij te blijven verwachten. Dat zou het kunnen betekenen, maar dat is wel erg vrij. Je mag in dit geval het bezittelijk voornaamwoord ook wel verruilen. Grammaticaal is dat toegestaan. Dat gebeurt heel vaak in het Grieks. En dan wordt het dus mijn woord van volharding. Mijn bevel om te volharden. Dat is iets wat heel speciaal tot Philadelphia wordt gezegd. En die volharding mag je wel in verband brengen met het uitzien naar de volle doorbraak van het Koninkrijk Gods. En dus ook de wederkomst van Christus. In zoverre zit die toekomstverwachting daar wel bij ingebegrepen. En het is waar, ik heb u gezegd, Thyatira en Sardis, zeker aanvankelijk heeft Sardis heel weinig oog gehad voor de toekomende dingen. Hadden ze eenvoudig geen tijd voor, dat kwam later gelukkig wel. Maar in Philadelphia is dat heel sterk. Al die 19e eeuwse bewegingen waren allemaal vervuld van de gedachte van de wederkomst van de Heer Jezus. En het bevel om volhardend te blijven uitzien naar zijn komst en vol te houden dwars tegen alle verdrukking in, is zeker hier iets wat sterk op de voorgrond staat. Daarom zal ik ook u bewaren voor de uren van de verzoeking. Ik moet weer even een technisch kwestietje noemen. U weet, je hebt twee soorten christenen, pretribulationisten en posttribulationisten. Krijgen we nou zeg, denkt u. Nou, de eerste, dat zijn degenen die geloven dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. En de tweede, dat zijn degenen die geloven dat de gemeente wordt opgenomen na de grote verdrukking. Om het ingewikkeld te maken, je hebt ook nog midtribulationisten die geloven dat het halverwege gebeurt. En dat waren ook zeer grote godsmannen die dat weer hebben voorgestaan. Voor de pretribulationisten, dat wil zeggen de gemeente wordt opgenomen voor de grote tribulatio, de grote verdrukking, was dit altijd een belangrijke tekst. En ik heb dat vroeger ook zo verdedigd. Hier blijkt toch duidelijk, we worden bewaard voor die uren der verzoeking en dus komen we er ook helemaal niet in. De gemeente wordt voor die tijd opgenomen. Nou, dan hebben de vertalers er wel een potje van gemaakt, als dat zo zou betekenen. Want u weet, de Groot Nieuwsbijbel en de Willibrord vertaling zeggen, daarom zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving. Als dat de goede vertaling is, dan klopt er niks van pre-trip. En de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, zal ik ook u trouw zijn wanneer binnen korte tijd van de beproeving aanbreekt. Dus ik zal jullie bewaren voor de beproevingen die in dat uur op jullie afkomen. En eerlijk gezegd, zo kun je het wel degelijk vertalen. Dus we gaan die kwestie vandaag niet oplossen. Maar we stellen eenvoudig vast dat je dit vers niet kunt gebruiken als bewijstekst voor de ene of voor de andere opvatting. Het spijt me wel. Maar de troost die van de tekst uitgaat is in ieder geval heel belangrijk. Het lijkt een beetje qua vorm, er zijn dezelfde woorden op een vers uit Johannes 17. Waar de Heer Jezus zegt, ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Dus je blijft in de wereld, maar in die wereld word je bewaard voor de aanvallen van de boze. En dat zou hier ook wel eens de betekenis kunnen zijn. Je gaat door al die beproevingen heen en eigenlijk is die uren der verzoeking het hele tijdperk van openbaring 4 tot openbaring 19, tot aan de wederkomst. Maar wat er ook gebeurt, in al die beproevingen zal ik jullie veilig er doorheen loodsen. Zal ik jullie behoeden voor de aanvallen van de vijand. Zal ik voorkomen dat hij jullie definitief ten onder zou krijgen. Die uren van de verzoeking komt om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Dat is mooi, want u zou zeggen, dat zijn wij allemaal. Wij wonen allemaal op deze aarde. Maar in het boek Openbaring heeft dit een heel specifieke betekenis. Je zou kunnen zeggen, ware gelovigen die wonen niet op aarde. Die wonen in de hemel, die hebben het burgerrecht van de hemel. En hier zijn ze alleen maar kampeerders. Ze zijn doortrekkers. Ze zijn pelgrims. Zoals de afgetreden paus dat van de week zo mooi zei. Het laatste stukje van mijn leven ben ik een pelgrim. Op weg naar het einde van mijn aardse reis. We zijn pelgrims. Onze woonplaats is elders. En de aardbewoners is altijd een negatieve uitdrukking in dit boek. Ik las een keer een mooie omschrijving, het zijn de aardklitters. Het zijn de mensen voor wie de aarde hun woonplaats is en andere woonplaats kennen ze niet. Ze geloven niet in een leven na de dood, het is allemaal hier beneden. Dit moet het zijn, deze aarde moet ons alle vreugde en alle genot opleveren die daarbij horen. Het zijn de aardklitters, over hen komen deze beproevingen. Ik kom spoedig. Houd wat u hebt. Houd wat u hebt. Dat zei de Heer tegen Thyatira ook, tegen de getrouwen. Houd wat u hebt. We hebben allemaal wat. De getrouwen in Sardes hebben ook wat. En de dingen die ze hebben, hebben ze soms misschien beter vastgehouden dan Philadelphia. Want die dachten wel eens dat ze alles opnieuw moesten doordenken. En Thyatira heeft ook heel bijzondere dingen. Ik begin er pas in de laatste decennia meer oog voor te krijgen. Hoeveel dingen daar zijn die wij weer een beetje kwijtgeraakt zijn. Een nonnetje zei bij een vrouwenklooster tegen mij: waarom komen toch al die protestanten om hier retraites te houden? Kunnen ze geen eigen kloosters oprichten? Ik zei, dat is juist niet de sterkste kant van protestanten, om kloosters op te richten. Maar er is een massa, veel meer katholiek dan katholieken komen protestanten om daar te mediteren en daar retraites te houden met hele groepen of in hun eentje. En ik kan haar klacht wel een beetje begrijpen. Want dat meditatieve, dat beschouwelijke, contemplatieve, zoals dat zo mooi heet, dat een beetje wegtrekken van de wereld, voor een tijdje of misschien voor een heel leven lang, dat zijn wij allang drukke wereldbewoners kwijtgeraakt. Dat is een van die mooie dingen die Thyatira vastgehouden heeft. En Sardes heeft mooie dingen vastgehouden die Philadelphia wel eens dreigt kwijt te raken. Vrij kerkelijk klinkt wel leuk, maar heel veel evangelisten hebben helaas heel wat minder kerkbesef dan mensen die behoren tot Thyatira en Sardes. En daar bedoel ik mee besef van die grote wereldkerk. Te veel gefocust op je eigen kleine gemeenschap en misschien op de zending, maar niet op de kerk als een wereldwijd enorm belangrijk begrip. Maar Philadelphia heeft ook weer haar dingen ontvangen. Ze heeft een sleutel gekregen tot de schatkamer. Laat zij ook vasthouden wat zij heeft. En nogmaals, ik vind het zo heerlijk dat wij in een tijd leven dat, als ik het zo uitdrukken mag, Thyatira en Sardes en Philadelphia allemaal bezig zijn om hun schatten met elkaar te vergelijken. En dat zegt, joh, dat is toch mooi wat ze daar in Thyatira vastgehouden hebben, wat wij kwijt zijn. En Sardes ook. En dat die mensen ook met een jaloersheid kijken naar wat wij hebben mogen ontvangen. Want die schatten hebben we niet ontvangen om ze voor onszelf alleen te bewaren. Houd wat je hebt. Dat wil niet alleen maar zeggen dat je theologisch zicht erop moet vasthouden, dat je niet uit de handen moet laten glippen door het te laten verwateren, maar ook elke vorm van arrogantie, elke vorm van je laten voorstaan op wat je hebt ontvangen, of je nou Thyatira of Sardes of Philadelphia bent, is een geest van arrogantie die je juist terugvindt bij Laodicea en die in Philadelphia niet plek zou mogen vinden. Dat is ook een manier om het kwijt te raken. Op het moment dat je je daarop laat voorstaan, ben je het al bijna kwijt. Ik zie dat bij de Pinkstergemeenten, die heel traditioneel, heel sterk waren, want wij hebben als het ware alleen maar de waarheid van de Heilige Geest ontdekt en de anderen begrijpen er allemaal niks van. Nou, die houding is gelukkig grotendeels verdwenen. In de eerste plaats omdat ze ook zagen dat ze op bepaalde punten doorgeslagen waren. En al lerende, naarmate we ouder worden met elkaar, beginnen we te zien, ach, we hebben ook maar een stukje van die waarheid te pakken gekregen. En we gaan leren van elkaar en we gaan ons nergens op laten voorstaan. Want we hebben geen enkele reden, niemand van ons, om zich te laten voorstaan op een stukje dat jij hebt mogen zien, dat anderen misschien minder duidelijk hebben mogen zien. Want intussen zien die het ook vaak, en intussen hebben zij andere dingen waar wij oog voor zouden moeten krijgen. Houd vast wat je hebt. Want als er gemeentelijke arrogantie in komt, raak je je kroon kwijt. Want dan ben je je karakter als Philadelphia kwijt. Als Philadelphia machtig wordt en aanzienlijk wordt, als Philadelphia zijn kleine kracht verliest, als het ook indruk wil maken in de wereld, met grote gemeenten, en ik zie dat vandaag aan de dag ook in Nederland, ondanks de economische crisis, het ene gigantische kerkgebouw na het andere wordt uit de grond gestampt. Dan denk ik, dit is gewoon wat we in Sardes en Thyatira al die eeuwen al gezien hebben. Dat is niet de geest van Laodicea, van Philadelphia. Daarin zie je, ik zeg het maar voorzichtig, daarin zie je toch iets van Laodiceaanse trekken. We willen net zo kolossaal en indrukwekkend zijn. Het is, ontbreekt er nog aan dat er een toren met kerkklokken opkomt. Nou ja, dat is niet erg evangelisch, maar dat is nog zo'n beetje het laatste wat ontbreekt. Ik kom spoedig, houd vast wat je hebt, opdat niemand je kroon neemt. Wie in Philadelphia geboren is en eindigt in Laodicea, is zijn kroon kwijt. Ik wil niet zeggen dat je per se verloren gaat, maar het gaat toch niet alleen maar om de vraag of je verloren gaat of dat je gered wordt. Het gaat er ook om hoe je gered wordt. En het is heel erg als je je Philadelphia kroon kwijtraakt, terwijl je beter had geweten. Ik zei al, Kleine kracht betekent ook niet erg in tel zijn bij die prachtige grote gevestigde kerken zoals Thyatira en Sardes dat heeft. Daarom zegt de Heer Jezus, ik maak de overwinnaar tot een zuil in de tempel van mijn God. Nou even dit, wat is een overwinnaar in Philadelphia? Je zou zeggen, Philadelphia, dat is helemaal een overwinningsgemeente. Die hebben het allemaal al zo fantastisch met elkaar gedaan. Dat is je ware, we zouden allemaal Philadelphianen moeten willen worden. Nee, de overwinnaar in Philadelphia is degene die vasthoudt aan wat Philadelphia heeft en zich niet laat meeslepen, dat niet laat verwateren, maar ook niet in arrogantie op anderen neerkijkt en daarmee juist de geest van Laodicea ontwikkelt. De overwinnaar, dat is het, ik heb u elke keer verteld, de overwinnaar is altijd degene die de gevaren van een bepaalde gemeente onderkent en daar niet invalt. En dat is hier ook zo. Het grootste gevaar dat Philadelphia kan overkomen is neer te kijken op Thyatira en Sardes en al die andere mensen die het niet zo scherp en mooi zien zoals wij dat zien. En dan ben je precies in Laodicea aangeland. En de overwinnaar is degene die zich goed bewust blijft van die kleine kracht en die bescheiden en nederig en dankbaar is voor dat wat we hebben gezien en steeds meer oog gaat krijgen voor wat die anderen ook hebben mogen zien en hebben mogen ontvangen. En zich nergens op laat voorstaan. Want denk erom, we zullen het later zien. Laodicea heeft alles, behalve de Heer. Want die staat buiten, die klopt aan de deur. Hij is weggegaan, hebben ze niet eens gemerkt. Philadelphia heeft niets, behalve de Heer. Dat is hun geheim, dat is hun enige werkelijke geestelijke bezit. En alles wat daarmee samenhangt. Ik maak hem tot een pilaar in de tempel van mijn God. Een beetje de beeldspraak van de tempel van Salomo. Waar die twee grote zuilen voor stonden, die heel in het bijzonder in het oog sprongen, maar ook vele andere zuilen. En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. Heel wat mensen zijn nog met een trap na uit de volkskerken uitgeschreven, katholiek of protestant. Toen ze het waagden zich af te scheiden, omdat ze zo eigenwijs waren om het beter te willen weten. Ze zijn uitgeschreven. Ik heb u dat de vorige keer ook verteld van de getrouwen in Sardes. Dat is altijd weer gebeurd. Ook heel wat Philadelphianen hebben dat gedaan. Precies hetzelfde. Diezelfde arrogante geest ontwikkeld. En mensen die niet meer in hun straatje pasten, uitgeschreven. Eruit gegooid, weggedaan. Als je een pilaar in het huis van God woont en wordt, dan zegt de Heer God, niemand zal je nog uit mijn huis kunnen verwijderen. Er is geen enkele stroming meer die je dat kan uitgooien. En ik schrijf dat op drie bijzondere dingen. Dat is heel bijzonder. Als je die pilaar bekijkt zo in de tempel van God, dan staat er aan de eerste plaats op de naam van mijn God, zegt de Heer Jezus. Hij zegt hier 5 keer mijn God. Dat is niet zomaar de naam van God, maar dat is de God zoals de mens, Jezus Christus, die hier op aarde heel persoonlijk gekend heeft. Met wie hij in relatie stond en die hij daarom kan noemen mijn God. Zoals hij op het kruis ook gezegd heeft, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zoals hij na zijn opstanding tegen Maria Magdalena zei. Ik vaar op tot uw vader en mijn vader. Mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Mijn God. Opdat deze mensen net zo'n relatie tot zijn God zouden hebben als hij het had. En hem ook hun God zouden kunnen noemen. En in tweede plaats de naam van de stad van mijn God. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Het Nieuw Jeruzalem is de gemeente van God, verzameld uit Thyatira en uit Sardis en uit Philadelphia en al die anderen. Maar dan de gemeente zoals ze straks uit de hemel zal neerdalen hier op aarde, of naar de aarde toe. De gemeente is straks in haar ideële vorm, als alles wat onrein en onzuiver is, daaruit weggenomen is. Maar op Philadelphia wordt de naam van de hele gemeente geschreven. Dat is goed voor Philadelphia, om zich dat te herinneren. Als ze te veel interesse krijgen in hun eigen club, in hun eigen gemeenschap en te weinig op de anderen acht geven, zijn ze niets anders dan een sekte geworden. Een sekte, daarin zit die clubgeest. Van wij hebben het en wij zijn het en wij weten het en de anderen doen er niet toe. Maar een echte Philadelphiaan heeft altijd oog voor de hele gemeente van God. Ook voor de getrouwen in Thyatira en voor die getrouwen in Sardes. En hier zie je dat. Hij is iemand op wie God de naam van de hele gemeente van God kan schrijven. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. En tenslotte zegt de Heer Jezus, mijn nieuwe naam. Dat is de naam die hij ontvangen heeft. Als hij straks uit de hemel neerdaalt in hoofdstuk 19, dan staat er op hem geschreven zijn nieuwe naam, die niemand kent dan hij zelf. En Filippenzen 2 zegt, God heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen. En als je dat oppervlakkig leest, dan denk je, die nieuwe naam, dat is de naam van Jezus. Want nee, dat is zijn oude naam. Dat is de naam waarmee hij 2000 jaar geleden op aarde was. Die naam kennen we allemaal. Maar hij heeft een nieuwe naam gekregen. Zoals Hebreeën 1 zegt, hij heeft een uitnemender naam geërfd die boven alle naam is. Dat is al op zichzelf al iets heel bijzonders. Maar dan ook nog eens dat die naam geschreven wordt op deze pilaren in het huis van God. Goed vrienden, de tijd is om. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Gemeenten. Philadelphia, die heeft ook iets te zeggen tot Thyatira en Sardis. En neem dat ter harte. En ook tot Pergamus en Efes en Smyrna en Laodicea. Wij allemaal hebben het nodig om de boodschap te verstaan die tot alle gemeenten komt. Want alleen als je ze allemaal samenneemt, zijn het als stukjes van de legpuzzel die het totale plaatje te zien geeft. Laten we samen danken en bidden. Heer, u bent de Heer van uw gemeente. En uw gemeente is zo groot, zoveel groter dan de eigen gemeenschap waartoe wij behoren. Elk van ons behoort tot zo'n bepaalde richting. Behalve misschien een enkeling die richtingloos is. Maar we horen allemaal bij zo'n klein stukje van die grote legpuzzel. En u kent het gevaar dat we allemaal vertonen om dat stukje toch wel heel bijzonder en heel belangrijk te vinden. En zelfs ons te verbeelden dat u wel met heel veel bijzonder welgevallen op ons kleine stukje neerkijkt. Maar u bent het hoofd van het lichaam. En wij zijn allemaal maar kleine brokstukjes daarvan. Leer ons net als u, uw ganse gemeente in het oog te vatten. Uw ganse gemeente lief te hebben, zoals u die lief hebt. Leer ons waardering te hebben voor de getrouwen in Thyatira en in Sardis en in Philadelphia. En te beseffen dat er zelfs hoop is voor degenen die in Laodicea zijn. Want ook tot hen zegt u, wie overwint, die zal ik geven. Ook daar zijn uiteindelijk toch nog overwinnaars. Want u geeft uw kerk niet op, nooit. En help ons dat wij dat ook niet doen. En dat we ervan overtuigd mogen zijn dat u bezig bent, terwijl het allemaal verbrokkeling lijkt, bezig bent uw kerk voor te bereiden. Op die laatste fase, waarin ze helder, rein, zuiver, onberispelijk zal zijn. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dank u wel, Heer, voor deze heel bijzondere tijd waarin we mogen leven in de kerkgeschiedenis. Waarin zoveel ontwikkelingen gaande zijn dat het ons soms duizelt. Help ons om er oog voor te hebben. En onszelf opgenomen te voelen in die machtige beweging die door deze wereld gaat. Misschien is de kerkgeschiedenis wel nooit zo spannend en zo boeiend geweest als vandaag de dag. Leer ons het te zien. Houd ons nederig en houd ons eenvoudig, want we hebben allemaal maar een paar facetten van het geheel gezien. En er is nog zoveel dat we zouden moeten leren. Leer ons bovenal oog te hebben voor u, als de Heer van de kerk, als het hoofd van het lichaam. Leer ons u te zien, als degene die de touwtjes in handen heeft en de geschiedenis van uw kerk heen leidt naar de grote ontknoping. Dank u dat we erbij betrokken mogen zijn. Help ons om te doen wat we lazen in het laatste vers. De Geest spreekt tot ons uit al deze 7 brieven. Geef ons een oor dat de juiste lessen trekt uit deze 7 brieven. Voor ons persoonlijk, voor de gemeenten waartoe we behoren. We loven en prijzen u voor wat we vanavond mochten overdenken. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar en zegen ons en schenk ons het voorrecht dat we ook de volgende keer nog eenmaal bij elkaar mogen zijn voor deze laatste brief die nog voor ons ligt. Uw naam zij geloofd en geprezen. Heer van de kerk, hoofd van het lichaam, bruidegom van de bruid. Amen.